Goedemorgen luisteraars, fijn dat u vanmorgen weer verbonden bent met onze Adventkerk om te luisteren naar de voorlezing van de 15e legering van de kinderen Israëls op hun woestijnreis. En dan gaat het vanmorgen over Ritma, maar vooral ook over de woestijn Paran. En als inleiding zouden we graag willen lezen Numeri 13, vanaf vers 21, waar het gaat over de verspieders die uitgezonden zijn en het land moeten gaan verspieden om te kijken hoe het eruit ziet. En dan lezen we vanaf vers 21. Alzo trokken zij op en verspieden het land van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamat. En zij trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hebron nu was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij tot het dal Eskol en sneden van daar een rank af met 1 tros wijndruiven, die zij droegen met hun tweeën op een draagstok. Ook van de granaatappelen en van de vijgen. Diezelfde plaats noemde men het dal Eskol, ter oorzake van de tros die de kinderen Israëls van daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. En ze gingen heen en kwamen tot Mozes en tot Aaron en tot de gehele vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Paran naar Kades. En brachten bescheid weder aan hen en aan de gehele vergadering en lieten hun de vrucht des lands zien. En zij vertelden hem en zeiden, wij zijn gekomen tot dat land waarin gij ons gezonden hebt en voorwaar, het is van melk en honing vloeiende. En dit is zijn vrucht. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in dat land woont, en de steden zijn vast en zeer groot, en ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden, maar de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte, en de Canaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeide, laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israëls, zeggende, dat land door het welk wij doorgegaan zijn om dat te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen. Alzo waren wij ook in hun ogen. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Zullen wij nu eerst een zegen vragen over het lezen van deze meditatie. Heren, het is door uw grote goedheid dat wij aan de morgen van deze dag, nadat u ons de Pinksterdagen geschonken hebt, alweer mogen gaan luisteren naar de verklaring van een gedeelte van uw woord. O Heere, wat legt u dan toch nog een mest om onze levensboom? Tot 3 maal toe mochten we naar de kerk gaan en ook nu mag uw woord weer gehoord worden. Maar Heere, als wij naar uw huis gaan, uw woord horen en u komt er zelf niet in mee, dan zal het tot geen nut zijn. En dan mogen wij deze morgen wil van u afsmeken, of u, hetgeen wij straks hopen te lezen en te beluisteren, ook zou willen zegenen aan ons hart, opdat het nog vrucht zou mogen dragen, voor tijd en voor eeuwigheid. En dan zegt u het toch zelf in uw woord, Heere, dat u zich wilt openbaren door uw woord en door uw geest. Heere, wilt u dan ons dat niet onthouden, maar wilt u het ons schenken in rijke mate? Heere, wij mogen onze luisteraars aan u opdragen. U kent ze alle. U weet in wat voor omstandigheden ze zich bevinden. Wellicht moeite, verdriet, zorgen. Ook heren, als we al wat ouder geworden zijn, dan kunnen er zoveel zaken zijn die ons ook bezighouden, die ons aftrekken van u. Maar heren, mag dan ons oog maar gericht zijn op u, de grote medicijnmeester. Op u, die man en vader, die weduwen en wezen wil vertroosten. Op u, Heere, die toch alles geschonken hebt om nog zondaren tot u te trekken. O Heere, mag dan deze morgen ook daartoe nog een goede uitwerking hebben. Wilt u toch schenken dat ene nodige in lezen en in luisteren. En als we dan een gedeelte mogen lezen, o Heere, open dan ons hart, opdat het ingang mag vinden. Maar geef dan ook een hart wat het mag verstaan. Wees u ons dan zo deze morgen goed en nabij. Wij vragen dit alles om Jezus wil alleen. Amen. Dan lezen we nu de 15e legering. En daar staat boven de plaats Ritma, genoemd in nummer 33, vers 18. En dan begint Kees. Nu vinden wij het volk van Israël te Ritma, hè Bart? Jawel, Kees, maar na een zeer moeilijke reis. Een reis die door de woestijn Paran ging. Wat betekent Paran? Vraagt Kees. Bart zegt, men zegt dat het schoonheid of sieraad betekent. Dan was het zeker een lieflijke woestijn, zegt Kees. Het lijkt er niet naar, zegt Bart. Je weet wel dat we in Psalm 68 zingen van Parans woeste grond. Nu, zo was het. Het was een weg over steile bergen en door dorre valleien, een weg vol van vermoeienissen en verdrietelijkheden. En doordat die hoge bergen hen vaak alle uitzicht beletten, zien ze niets meer van die heerlijkheden die zij in Hazeroth hebben aanschouwd. Ja, geheel Kanaan raakt uit het gezicht. Toch, eindelijk hebben ze de laatste moeilijkheden overwonnen en zijn ze te Ritma, een plaats welke naam in onze taal betekent jeneverboom. Zeker omdat hier zoveel jeneverbomen of struiken groeiden. Bart, zou ik je even mogen vragen wat jeneverbomen zijn? Bart antwoordt, een jeneverboom is een retem of bremstruik die je verkoelende schaduw geeft. Waarom dan ook de profeet Elia in zijn moedeloosheid zich onder zulke een jeneverboom neerlegt. Zie 1 Koningen 19 vers 4. De wortels van die bomen leverden volgens de Arabieren de beste houtskool. Daarom worden de lastelijke woorden van boze tongen bij gloeiende jeneverkolen vergeleken. Zie Psalm 120 vers 4. Die wortels werden ook wel door zeer arme mensen gegeten. Zie maar in Job 30, vers 4. Of die bomen jenever opleverden? Je zou er aan het gedrag van Israël bijna zeggen, althans, zij gedroegen zich als dronken lieden. Dan zegt Kees, als het dan maar die dronkenschap was, waarvan wij zingen in Psalm 36 vers 3, hier elk in liefde dronken. Ja, zegt Bart, dat is een zalige dronkenschap, maar daar was het bij Israël ver vandaan. Dat zal wel blijken als wij de draad van de historie volgen. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar, zegt Kees. Wel nu, zegt Bart, te Ritma waren zij nabij de grenzen van het beloofde land. Ze hoefden nu niet op een hoogte te klimmen om het te zien. Ze konden er zo vrij en frank in kijken. Ik zie dat volk aan mijn gedachten kijken, zegt Kees, en turen in dat land waar het toch om ging. De reis was ondernomen om dat land van melk en honing te bezitten, en nu zijn ze er haast in. Bart, zo gaat het ook wel in de genade. Daar kan het zo zijn dat de ziel standelijk als aan de rand van de hemel leeft. Het kan ook wel statelijk zijn dat de ziel bijna in de vrijheid der heerlijkheid van Gods bevestigde volk is. Ik herinner me nog wel dat ik, in een geestelijk ritma, mij zo dicht bij de Heere voelde, zo nabij zijn verzoenende gemeenschap, zo de warmte van zijn eeuwige liefdeshart, dat ik zei, Heere, wat zit er nu nog tussen u en mij? Toen ging je toch zeker ook in, zegt Kees, toen ontving je toch ook de kus der verzoening, toen werd het toch zeker ook dat zalig omhelzen, waarvan ik Gods volk wel eens heb horen spreken? Nee, Kees, het ging mij juist als Israël. Ik was bijna aan mijzelf gestorven, bijna in de vrijheid. Het bleef toen bij bijna, evenals bij Israël. Eerst werden er 12 verspieders gezonden, die moesten heel dat heerlijke land in al zijn hoeken doorzoeken en bezien. O, zegt Kees, ik had wel mee willen gaan met die 12. Wat hebben die toch wel genoten van die 40 dagen? Bart zegt, dat ze veel heerlijks gezien en genoten hebben, kun je gerust geloven. Daar was de helft niet van te vertellen. Maar het was ook een gevaarlijk werkje om 40 dagen te vertoeven op vijandelijke bodem. Ik kan dan ook begrijpen dat het volk met klimmend ongeduld de tijd verbeide dat ze terugkeerden. En ja, eindelijk, daar komen ze, alle 12. Niet één wordt gemist. Allen zijn ze door Jehovah beveiligd en bewaard. Kees, wat zal er een gejuich opgegaan zijn toen ze daar kwamen, die verspieders? Ja, zegt Bart, en dan moet je zien wat die 2 torsen, een tros druiven, welke ze aan een draagstok met z'n 2 droegen, en dan nog meer edele vruchten, zoals onder andere granaatappelen. Toen werd het proeven. Zou dat geestelijk ook zo gaan? Vraagt Kees. Zeker, Kees, zeker, mijn jongen. Die vruchten worden hier door Gods levend gemaakte volk ook wel genoten. Ze krijgen ook wel eens een druifje uit het hemels eschol en worden met de bruid, zie Hooglied 2 vers 5, wel versterkt met de appelen als ze krank van liefde zijn. En dan is al het volk het erover eens dat het zalig is. Ja, Kees, die eens proeven en smaken mag dat God goed is voor slechte mensen, is bedorven voor de wereld. Zo is het met mij ook gegaan, zegt Kees. Zolang de wet mij vloekte en dreigde, had ik het soms al benauwd en bang, maar ik bleef de oude knecht van de zonden. Maar toen de Heere een straaltje van zijn liefde in mij openbaarde, toen deed ik die keus waar ik nog nooit berouw van heb gehad. Toen was het, dunkt mij, wel goed als je enige van die hemelse druiven noemde. Dan konden wij nagaan of wij er ook wel eens van geproefd hebben. Wel nu, zegt Bart, ik zou onder die druiven rekenen de zoete vrede die Gods volk wel eens geniet. Die vreugde en blijdschap door de Heilige Geest. Dan voelt onze pelgrim toch wel eens iets zaligs aan zijn gemoed, als de Heere hem doet zien een gaarne vergevend God te zijn. Of hij doet zijn rijke barmhartigheid in de ziel afdruppen. Hij zegt eens tot hen dat het einde van hun strijd vrede zal zijn. Dat hij raad zal geven en zijn oog op hen zal zijn. Dat hij ze niet begeven of verlaten zal. Dat hij bij hen zal zijn als hun pad door de zee zal gaan. Zie je, Kees, dat zijn alle druiven van die grote tros van Jezus' zoen- en kruisverdiensten. Nu krijgen we hier maar eens een enkel druifje, maar boven krijgen wij de gehele oogst, juist als Israël te Ritma. Hier moesten ze delen, maar straks in Kanaan mogen zij altijd rusten onder hun wijnstok en vijgenboom. Kees zegt: nu zal het volk zeker wel niet meer te houden zijn geweest, hè Bart? Ze vlogen zeker de grens over. Zeker, zegt Bart, zou men verwacht hebben dat Israël met haast het land binnengerukt zou zijn. Helaas, zij zijn te Ritma onder de jeneverbomen gelegen. En het zal menigeen ongelooflijk voorkomen, maar toch is het waar dat het niet lang duurde of het volk brandde van opstand tegen God en zijn knecht, zodat ze wel de gloeiende jeneverkolen gelijk waren. Kees, ja, dat zou je werkelijk niet kunnen geloven. Maar hoe is dat gekomen? Bart antwoordt: dat zat middelijk in een boos gerucht dat onder het volk verspreid werd. Door wie, vraagt Kees? Door 10 van de 12 verspieders, zegt Bart. Wel zeiden zij dat er een goed land was en dat het in waarheid vloeiende van melk en honing was, maar ze hadden ook reuzen gezien die zo boven hen uitstaken dat zij in eigen ogen als sprinkhanen waren. Daarbij was het land bezet met machtige en zijn oorlog bereide volken en voorzien van vaste steden, zodat het onmogelijk was om dat land in te nemen. Maar dat waren dan toch ellendige onrustzaaiers, zegt Kees. Dat waren het zeker, zegt Bart. Ze zaaiden ongeloof en wantrouwen in het hart van Israël en brachten de trouw en de almacht van God in verdenking. Kees zegt: ze hadden ze de Heere op moeten hangen als de 10 zonen van Haman. Nu, Kees, zegt Bart, dat kun je nog doen. Ja, jongen, die onrustbrouwers wonen nog in het hart van ieder van Gods kinderen, ook in dat van jou. De 2 belhamels zijn ongeloof en wantrouwen. Ongeloof en wantrouwen brengen altijd een kwaad gerucht voort. Die 2 zoeken altijd Gods volk buiten de zoete gemeenschap van God te houden. Daartoe wijzen zij de ziel op de heiligheid en rechtvaardigheid van God en op haar schuld en zonde en meelaatsheid. O, zeggen ongeloof en wantrouwen, God is veel te heilig en te rein dan dat hij met zulk een, als jij bent, zich in zou laten. En je misdaad is te groot dan dat zij vergeven zou worden. Dan is het ongeloof het erom te doen dat je harde gedachten van de Heere zult gaan koesteren en met Kaïn van God wegvluchten of met Judas naar de strop zou gaan. Zijn ze dat, Bart? Vraagt Kees. Wel, die taal wordt zo dikwijls in mijn hart gesproken, en dat kan mij zo benauwen. Dat zijn ze, Kees. Je kunt ongeloof en wantrouwen altijd daaraan kennen dat ze de ziel van God en van zijn genadetroon zoeken af te houden. Ze proberen om je uit de kerk te houden. Lees jij maar niet in die heilige Bijbel, zeggen ze, als je lezen wilt. Als je durft bidden, zal je een ongeluk overkomen, enzovoort. Daar heb ik al wat last van gehad, Bart, zegt Kees. En als een mens dan altijd maar wist dat het van de zwarte kant kwam, dan zou het mij niet zo benauwen. Maar nu is het soms vreselijk. Bart zegt: gelukkig waren er 2 die een goed getuigenis gaven. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, zo heette zij. En die Jozua is onze type van Christus. Zijn naam betekent ook hetzelfde, heilaanbrenger of zaligmaker. En Caleb mogen wij hier geruststellen als het type van de nieuwe mens, of zo je wilt, van het zo dierbaar geloof. En die twee logenen God niet. En die twee logenen niet dat God heilig en rechtvaardig is, en dat onze schuld groot en onze zonden machtig vele zijn, maar zij zeggen er wat bij. Namelijk dat God goed en rijk is in barmhartigheid, en dat er bij hem in Christus veel vergeving is voor dood en doemschuldigen. Ja, dat er bij die God uitkomst is tegen de dood. Jozua en Caleb houden zich vast aan Gods beloften en steunen op zijn trouw en goedheid, op zijn almacht en genade. En daarom raden zij Israël aan om op te trekken. Zij zien die reuzen al versmolten en die vaste steden al ingenomen en daarom zeggen ze, laat ons optrekken en God zal ons de overwinning geven. En naar wie luisterde het volk, vraagt Kees. Bart zegt, naar de stem van het ongeloof. Dronken van vrees en woedend op Jozua en Caleb, die ze bijna gestenigd zouden hebben, verwerpen zij alle goede raad en hebben enkel nog maar een oor voor het ongeloof. Het is alsof ze de dood voor ogen zien. Zo besluiten ze terug te keren naar Egypte. Ze verwerpen Mozes en Aaron en kiezen zich een ander opperhoofd, die hun leidsman zal zijn naar Egypte. Kees zegt, die leidsman was dan zeker de duivel zelf, of minstens zijn voornaamste dienaar, het ongeloof. Dat ongeloof, zegt Bart, ja, ik geloof ook dat het grootste kwaad is. Dat ongeloof onteert God en verderft ons tijdelijk en eeuwig geluk, als de geest des Heren het niet verhoedt. Zie maar eens welke treurige gevolgen het ongeloof hier had. De Heren vertorent, zijn deugden ontluistert, de vijanden jubelen en juichen, en Israëls verlossing uitgesteld. Ze moeten terug, en waarheen? Terug die vreselijke woestijn weer in. En voor hoe lang? Voor elke dag dat zij het land verspied hebben, een jaar. Dat is dus 40 jaren. En alle mannen van 20 jaren en daarboven zullen in de woestijn sterven, buiten Kanaan. Alleen Jozua en Caleb zullen dat land erven met de nageslachten van dit volk. Ja, Kees, en zo gaat er ook in het geestelijk leven. Er lopen wat kinderen Gods, die zo vlakbij zijn geweest, maar niet konden ingaan vanwege hun ongeloof en nu om en omzwerven, totdat zij zullen gestorven zijn aan eigen kracht en vermogen, eigen gerechtigheid en deugd, eigen verstand en wijsheid. Ja, tot zij uitgeledigd ter aarde zullen neerzitten en dat zij niet meer zullen heulen met het ongeloof. Wat moet de Heere het ongeloof toch wel haten, Bart? Waar het hem zo onteert en zijn lievelingen zo benadeelt. Ja, Kees, dat kun je wel denken. Het is mij wel eens opgevallen dat de opgestane Christus zijn discipelen niets verwijt. Niet dat ze hem verlaten hebben in die bange uren, zelfs niet dat Petrus met vloeken en valse eden hem verloochende. Maar wel verweet hij hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Zie Marcus 16, vers 14. Ik zie nu duidelijk in, Bart, zegt Kees, waar bij mij de haper zit. Het is het ongeloof. Mijn eigen verdoemelijk ongeloof, waarom ik nog niet inging in de rust van Gods bevestigde volk. En de Heere weet, Bart, hoe dikwijls ik mijn ongeloof aan zijn voeten heb beweend en betreurd. Maar ik zie geen kans om mij ervan te ontdoen. Ik ben bang dat het mij ook nog de gunst van God en Kanaan zal doen missen. Dan zegt Bart, je sprak straks van ophangen, maar je ziet Dat gaat niet zo gemakkelijk, jongen. Mochten wij met ons ongeloof maar schuilen achter die biddende hoge priester, die voor zijn volk bidt, dat hun geloof niet ophouden. En mocht het ons gedurige gebed zijn, Heere, vermeerder ons geloof. Amen. Zullen we nog eindigen met dankgebed? Heere, we mochten een gedeelte lezen en we mochten het verklaard horen, ook in deze tweespraak. En Heere, daar ging het onder andere over de ongelovigheid, ook van uw volk soms. En dan kan het zo hardnekkig zijn in ons leven. Als wij u niet willen, niet durven, soms ook niet kunnen volgen. O Heer, u gaf toch aan dat volk Israël de tekenen te zien dat er een goed land was. En ze mochten er toch ook van die twee horen. Dat er nog doen aan was. Dat het land veroverd zou kunnen worden. Maar Heere, dan is het toch, zoals het met ons ook zo vaak is, dat wij de verkeerde kant beluisteren. Dat we bang zijn, ongelovig, wantrouwig, Heer Jezus. O Heere, wilt u dan zelf dat ongeloof maar uit onze harten bannen? En dan mag dat gebed waar we mee mochten eindigen met de lezing ook wel ons gebed zijn. O Heere, schenk ons toch dat geloof. Kom onze ongelovigheid te hulp. Heere, wilt u zo alle gedenken die vanmorgen mochten luisteren, schenkt u ze wat nodig is, ook voor het verdere van deze dag. Wilt u ons gedenken, Heere, ook in deze week, bij alles wat we mogen en moeten doen, ook als er nog weer gelegenheid is om naar de kerk te gaan, ook bij de huwelijksdiensten. O Heere, ook daar wilt u toch uw woord laten horen. Ook daar mag het verkondigd worden, dat er dan ook vanuit de gemeente ook aandacht voor mag zijn, belangstelling voor mag zijn. En dat we de gelegenheid als we kunnen ook waar mogen nemen. O Heere, schenkt u dat toch. Heere, mogen we ook vanaf deze plaats onze dominee aan u opdragen. Ook als er deze weken weer zoveel werk voor hem ligt, o, wilt u hem nog bekrachtigen en bemoedigen? Wilt u hem schenken wat nodig is? En Heere, dat hij er een vermaak in mag hebben om uw woord uit te dragen, om uw woord te verkondigen. Maar mag hij er dan zelf ook wat van bemerken en mag hij nog vruchten zien op zijn prediking? Heer, wilt u ons zo verder gedenken? Wilt u wegnemen het zondige wat er was? Ook tijdens dit lezen en luisteren, vergeef het ons. Wil ons allen tot u trekken, ons bekeren tot u, voor het eerst of opnieuw. We vragen het, om Jezus wil alleen. Amen. Dan wensen wij u verder nog een goede week toe, luisteraars. En onze koster zal nu nog wat muziek uitzenden.